We gaan vanavond met elkaar het laatste stukje van Openbaring lezen. Openbaring 22, vers 6 tot en met het einde. Daar staat boven, hoe kan het ook anders, slot. Openbaring 22, vers 6. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel die ze mij toonde om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij, doe dat niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren, aanbid God. En hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden naar dat wat zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden gewassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens, en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort, indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus, de genade van de Heer Jezus zij met allen. Tot zover dit prachtige slot van het boek Openbaring, de onthulling van de Heer Jezus, de Heer Jezus die zichtbaar wordt. En we hebben gezien, als de Heer Jezus terugkomt hier op aarde, zichtbaar wordt hier op aarde, dan komt de Heer Jezus in de gemeente. Dan komt er een stad, we hebben dat de vorige keer gezien, en dat is het hemelse Jeruzalem. En dat hemelse Jeruzalem, dat is de woonstede van God. En er staat in de Bijbel dat de gemeente is de woonstede van God in de geest. En in de gemeente, dat staat letterlijk in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, daar staat dat de Heer Jezus in zijn gemeente zichtbaar zal worden. En daar gebruikt hij de gemeente voor. Dat is de hoogste roeping van de gemeente. Dat de Heer Jezus te midden van de gemeente als een bruid die voor haar man versierd is, als de heilige stad, de woonstede van God, naar beneden komt. Nou, en dan eindigt het boek Openbaring met het volgende. En ik heb er een paar dingen over opgeschreven. In eerste plaats wordt er gesproken over dat woord. Dat woord, in vers 6 kunt u dat lezen, deze woorden. Johannes heeft heel veel dingen gezien, maar ook heel veel dingen gehoord. Het is God die tot hem sprak. En dan staat het, deze woorden zijn in eerste plaats getrouw. De woorden van God zijn getrouw. U moet maar eens opletten, als we nu zo de kersttijd ingaan, en we lezen het kerstevangelie en we staan stil bij het leven van de Heer Jezus op aarde, hoe vaak met name Matthäus in het evangelie zo vaak schrijft, dit geschiedde opdat vervuld werd hetgeen geschreven staat door Jesaja, door David in de psalmen, door Micha, in Genesis. Er zijn zoveel vervullingen die met name bij de geboorte van Jezus letterlijk in vervulling gaan. En daaruit blijkt, als God al in de Hof van Eden 4000 jaar, moeten we even goed onthouden, 4000 jaar voor de geboorte van Christus al zei dat de Messias zou komen geboren uit een vrouw. Nou, we hebben er zondag ook iets over gehoord, geboren uit een vrouw. Israël, geboren uit een vrouw zonder man erbij. U zult dat zondag ook horen. Het is heel wonderlijk, toen God de eerste mens schiep, Adam, was er geen man en ook geen vrouw waaruit die mens geschapen werd. Ja, toch? Toen God de eerste vrouw schiep, was er wel een man, maar niet een vrouw. Toen God de Heer Jezus schiep, was er wel een vrouw, maar geen man. Wonderlijk, hè? God is de schepper. En toen God heel duidelijk gezegd heeft, het zaad uit de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Dit heeft God 4000 jaar van tevoren gezegd. En 4000 jaar later komt de engel bij Gabriel en zegt, Maria, ja, maar ik heb geen omgang met een man. De maagd. Hè? Nou, het is zo mooi dat het woord van God is zo getrouw. Dat gaat niet alleen naar het verleden, naar de profetieën die letterlijk in vervulling gegaan zijn, maar het heeft ook met de toekomst te maken. Als u nu bijvoorbeeld gelezen heeft in de krant, ik weet niet of u dat gelezen heeft, ik meen dat het vorige week in de krant stond, dat het peil van de Dode Zee zo laag is, omdat al het water van de Jordaan afgetakt wordt en gebruikt wordt voor irrigatie en voor drinkwatersystemen, dat ze er nu al over bezig zijn om vanuit Eilat, vanuit de Rode Zee, een 180 kilometer lang kanaal te graven, zodat het water van de Rode Zee de Dode Zee in kan stromen. En wat gebeurt er dan met het water van de Dode Zee? Ja, het is nou heel erg brak. Maar dat water van de Dode Zee, kijk, in de Rode Zee zwemmen vissen. Ik heb ze zelfs zien vliegen boven de Rode Zee. Vliegende vissen. Maar als dat water van de Rode Zee in de Dode Zee komt, wat komt er dan nog meer in de Dode Zee? Vissen. En wat staat er in Ezechiël? Het water zal weer gezond worden. De Dode Zee zal weer vol met vissen komen. Nou, dat staat letterlijk in de krant. En het gaat waarschijnlijk nog gebeuren ook. We weten het niet. Misschien gaat de Heer het wel op een andere manier doen. Maar de Heer die... het woord is zo getrouw. En daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Wat God zegt, dat gebeurt. Nou, het tweede is... En het woord is ook waarachtig. He, dat woord is getrouw en waarachtig. Wij willen heel vaak de dingen gaan vergeestelijken of versymboliseren. Maar als er staat het woord is waarachtig, wat ik ook net zei, God sprak en het was er. En dat is de kracht van het woord van God. Het woord is waarachtig, dat heb ik in mijn eigen leven mogen ervaren, dat er staat in de Bijbel, God zegt, wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. En het woord is waarachtig, dus ik heb eeuwig leven. Want het staat in de Bijbel. De Bijbel is wat dat betreft een waarachtig, een solide fundament voor je geestelijk leven. Het woord is ook actueel. Want dan staat er hier in dit stukje in vers 6, om de dienstknechten te tonen hetgeen weldra, en dan staat er, geschieden moet. Het is heel actueel. Het gaat heel spoedig gebeuren. U zegt misschien, ja, maar moet je eens horen. Kijk, gisteren heeft u het ook, of eergisteren heeft u het ook kunnen horen in de prediking. In dit laatste hoofdstuk, in het hele boek Openbaring vindt u de uitdrukking wel meer. Maar in dit laatste hoofdstuk, wat wij nu net gelezen hebben, daar staat 7 keer, zie ik kom, of 3 keer, zie ik kom spoedig. Kijkt u maar in vers 7, daar begint het mee. Zie, ik kom spoedig. Kijkt u maar in vers 12, daar begint het ook weer mee, zie, ik kom spoedig. En kijkt u maar in vers 20, daar staat ook weer, hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. 3 keer, ik kom spoedig. Nou, vindt u dat spoedig als dat 2000 jaar geleden gezegd is? Vind ik wel een beetje lang duren. Nou, twee dingen daarover. In de eerste plaats, in het Grieks staat hier niet het woordje spoedig, wat wij hier kennen, maar daar zegt hij Jezus, ik kom haastiglijk. En in de Statenvertaling wordt ook deze uitdrukking gebruikt. Haastiglijk, ik kom met haast. En dat betekent dat er Jezus, als hij komt, niet heel langzaam hier naartoe komt, maar ineens is hij er. Plotseling is hij er. Zoals in de hof of in die velden van Efrata, dan staat er, het was donker en ineens was de hemel open. Nou, zoals de eerste komst van Christus de herders op de velden van Efrata zo overviel, van het een op het andere moment, zo haastiglijk, zo met haast, zal er Jezus komen. En niet zo van, hij wordt aangekondigd in een krant en dan duurt het nog een week en dan komt hij. Maar nee, dan is hij er ook. Dus dat is de ene kant van deze tekst. De andere kant van deze tekst is, in de Petrusbrief staat, dat voor de Heer Jezus is 2000 jaar, of 1000 jaar, als één dag. En als voor de Heer. Kijk, de Heer die staat helemaal boven onze tijd. En als 1000 jaar als één dag is, dan is het nog maar eergisteren, dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik kom gauw terug. Ja, toch? En daarom is het heel belangrijk om te weten, de Heer Jezus komt spoedig terug. En meer dan ooit, als we naar de tekenen van de tijd kijken, weten we dat dit heel binnenkort in vervulling zal gaan. Dat de Heer Jezus inderdaad terug zal komen. Het vierde wat we over dat woord kunnen lezen, dat is in vers 7, daar staat zaligheid die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Het woord wordt bewaard. Het is zo belangrijk dat we dat woord bewaren. En dat woord bewaren, het woordje bewaren, en dat wordt ook gebruikt bij de gelijkenis van de zaaier. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Hij die het zaad wat in de goede aarde valt, is hij die het woord hoort en het aanneemt. Dat staat er, aanneemt. En dat woordje aannemen is hetzelfde als bewaren. Het tot je nemen. Dat woord van God, dat mogen we tot ons nemen. We mogen het als het ware in ons hart laten zakken. Dat woord, dat mogen we bewaren. En dan staat er zo mooi in dit stukje in vers 10. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Misschien wel goed om eventjes Daniël erbij op te slaan, want daar staat precies het tegenovergestelde. In Daniël 12, vers 4. Daniël 12, vers 4, daar staat. Vers 4, daar lezen we. Maar gij, Daniël. En dat zijn heel veel visioenen die Daniël gezien heeft. En Daniël in Openbaring hoort, lijken heel veel op elkaar. Er komen heel veel overeenkomsten. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Dus hier krijgt Daniël de opdracht. Daniël, dit boek moet je nou maar verzegelen. Je hoeft er ook niet over te spreken. Het is wel in de Bijbel terechtgekomen. Gelukkig maar. En hier zien we precies andersom in vers 10 van Openbaring 20. Hij zei, verzegel de woorden van de profetie niet. Want de tijd is nabij. Het is hoog tijd. En als het boek Openbaring geopend wordt, dan zal ook het boek Daniël geopend moeten worden. Want de tijd is nabij. Het is een geopend boek. En dat heb ik geprobeerd om in deze Bijbelstudies duidelijk te maken, dat het boek Openbaring voor ons een open boek is. En niet zoals in heel veel kerken een gesloten boek waar je beter niet in kunt lezen, want dat gaat ons toch allemaal niet aan, want het is allemaal in de grote verdrukking. En wat zouden wij er nou mee moeten doen? Dit boek moet een geopend boek zijn, niet verzegeld. En dan nog iets over dat woord. Ik heb hierbij gezet, dat woord is ook volmaakt. In het laatste stukje van Openbaring, het is niet zomaar dat het laatste boek van de Bijbel hiermee eindigt. We hebben het gelezen in vers 18 en 19, dat wij aan dit boek niets mogen toevoegen. En ik wil dit aan dit boek, van de profetie van dit boek, dat wil ik eigenlijk in deze zin in een ruimere setting zien. Ik geloof dat we hier te maken hebben met het hele woord van God. We mogen aan het woord van God niets toevoegen. Ook onze eigen gedachten niet. Men heeft geprobeerd om aan de Bijbel boeken toe te voegen. We hebben het dan bijvoorbeeld over de apocryfe boeken. Of over de gnostische evangeliën. Het evangelie van Judas bijvoorbeeld. Of het evangelie van Thomas. Of het evangelie van Petrus. En het is, dat voert vanavond te ver. Maar het is zo wonderlijk te zien vanuit de geschiedenis van de kerk. Dat in de eerste eeuw na Christus het woord van God al helemaal compleet was. En dat algemeen erkend door de kerk af was. En later heeft men geprobeerd om nog boeken toe te voegen. Maar de eerste kerkvaders, de eerste oudsten van de gemeente hebben dat nooit willen toestaan. De Bijbel was klaar. Was afgerond. En heel veel mensen, en dat is ook in, heel, ja, in bepaalde gemeenten komt dat wel voor. Dat men, ik heb dat zelf meegemaakt in een gemeente. Dat men zei van, ja maar we gaan God toch niet helemaal opsluiten in dat boek. God spreekt vandaag toch ook. En de Bijbel is veel meer dan alleen maar, hè, Gods woord is veel meer dan alleen maar de Bijbel. Ja, waar blijf je dan? Het is zo belangrijk dat juist de Bijbel zegt, je moet er niets aan toevoegen. Dit is Gods woord. Gods volmaakte, gezaghebbende woord. En daar hoeven we nooit aan te twijfelen. En natuurlijk, we mogen er ook niks van afhalen. En dat probeert men natuurlijk ook. Hè? En dan hou je alleen maar een kaft over als je daaraan begint. Nee, dit is het woord van God. Nou, als Johannes dan te maken krijgt met deze engel. En deze engel die hem als het ware al die visioenen heeft laten zien. En namens God al die boodschappen doorgegeven heeft. Dan staat er voor de tweede keer trouwens dat Johannes neervalt voor deze engel. En dat staat in vers 8. Aan de voeten van deze engel en om deze engel te aanbidden. En u kunt het in hoofdstuk 19 vers 10 precies hetzelfde tafereel vinden. En dan zegt deze engel, en daar heb ik een dikke streep onder gezet. Deze engel zegt, zeide tot mij in vers 9, doe dat niet. Want ik ben ook maar een mededienstknecht. Doe dat niet. Er is een heel groot gevaar, broeders en zusters. En ik zie het soms wel eens in bepaalde kringen of op de televisie wel eens. Dat bepaalde dienstknechten van God zo verheven worden op een podium dat ze bijna aanbeden worden. Terwijl het gewoon maar dienstknechten zijn van God. Hier gaat het om een engel. Er worden ook personen uit de Bijbel tussen haakjes aanbeden. Maar de engel die zegt, doe dat niet. We komen in een tijd, en ik heb dat wel eens meer gezegd, een tijd die kenmerkend is als een soort aanbiddingstijd. Er worden zoveel mensen aanbeden. Ook sporthelden aanbeden. Ja? Muzikus, zangers aanbeden. En wat ik ook zei, bepaalde evangelisten of predikanten die zo'n succesverhaal hebben, worden aanbeden. De Bijbel zegt, doe dat niet. Er is er maar één. En dat staat zo heel duidelijk in het stukje. Het laatste stukje van vers 9. Daar staat dat deze engel heel eenvoudig zegt, aanbid God. En niemand anders. Waar begint de wetgeving mee? In Exodus 20. Er is maar één God. En God betekent letterlijk de eerste, de enige. Hij is de enige die aanbeden kan worden. En vereerd kan worden. Misschien goed om even vanavond daarbij stil te staan. Is hij ook de enige in uw leven die aanbeden wordt? Die groot gemaakt wordt? Nou, en dan zien we hier in dit stukje een drievoudig getuigenis. Je hebt hier het getuigenis van de engel die namens God spreekt. De profeten, de geest van de profeet, dat is God zelf. Goed. Ten tweede staat er in vers 8, en daar zie je heel duidelijk de ik-vorm. Daar zegt Johannes, en ik Johannes. Dus daar spreekt Johannes. Ja, toch? Daar spreekt Johannes. En als we nou kijken in vers 16, wie spreekt daar? Dat is de Jezus. En ik Jezus. Nou, waar nou precies die personen spreken, dat loopt een beetje door elkaar heen. Maar we zien hier dat drievoudige getuigenis van de engel, van Johannes en van Jezus. Ik vind het trouwens zo mooi dat de heer Jezus hier gewoon zichzelf noemt, ik Jezus. Gij zult hem de naam Jezus geven. Jezus, misschien wel goed, ik had het eigenlijk even op willen schrijven, maar dat lukte me niet. Jezus, dat is een vergriekste vorm van het Hebreeuwse Yeshua. Yeshua, dat is eigenlijk de Hebreeuwse naam. Je hebt nog een oudere vorm van Yeshua. Maar Yeshua betekent letterlijk redder. En Joshua in het Hebreeuws was ook Yeshua. En eigenlijk is het wel heel jammer dat de Hebreeuwse naam van Jezus zo vergrieks geworden is in Jesus. Jesus. En waar wij dan de naam Jezus vandaan krijgen. Maar ja, het is misschien een beetje overdreven, maar de heer Jezus heet eigenlijk Yeshua. Yeshua. En toen ik in Amerika was, toen kenden ze Theo niet. Dat konden ze niet uitspreken. In Amerika of in Canada zeiden ze altijd Theo. Theo. Ik denk van, nou joh, zeg toch gewoon Theo. Nee, Theo. Nou, misschien is het best wel eens goed om eens voor jezelf eens na te denken als je aan het bidden bent om de naam Yeshua te noemen. Want zo heet hij eigenlijk. Yeshua. Dat is redder. En het is heel goed om de heer Jezus zo... We hebben net dat prachtige lied gezongen, Jezus, hoe heerlijk is uw naam. En dat is de naam van Jezus, Yeshua. Redder, verlosser. En daarom is het zo mooi dat de heer Jezus heel eenvoudig zegt, ik Jezus. Ik Jezus. En dan zegt hij hier, ik Jezus, ik ben de Alfa. Drie uitdrukkingen komen hiervoor. Hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Als er staat, ik ben het begin en het einde, dan moeten we niet denken, oh, dus er is ook een begin bij Christus geweest. Want er staat heel duidelijk in de Bijbel, de heer Jezus heeft geen begin. Maar hij is het begin. Wat betekent dat? Hij is het begin. In de Colossensebrief staat dat alle dingen hebben hun begin, hun ontstaan in hem. Hij is het begin. Je zou kunnen zeggen, het begin betekent, hij is de oorsprong van alle dingen. Dat is, hij is de Alfa. De oorsprong van alles. Er is niets wat er is buiten hem om. Moet u Johannes 1 maar eens lezen, of Colossense 1. Daar staat het heel duidelijk. Hij is het begin, de oorsprong van alles. En hij is ook het einde. Hij heeft van het begin tot het einde alles in zijn hand. Dat is de heer Jezus. Ten tweede, hij zegt, ik ben de wortel. De wortel van David. Dat staat in vers 16. Ik ben de wortel en het geslacht van David. In de Romeinenbrief begint Paulus met de voorstelling van de heer Jezus. Gesproten uit het geslacht van David. Nou, we kennen allemaal die prachtige adventstekst uit Jesaja 11, meen ik. Ja, Jesaja 11, vers 1. En zie, er was een reisje uit de tronk van Isi. De wortel van David. De wortel van David heeft alles te maken met Gods plan met Israël. Want God had aan David gezegd, het zal aan jou nooit ontbreken aan het zaad van David op de troon van David. En inderdaad, de zoon van David werd geboren. Vergeet het alstublieft niet. Toen de heer Jezus geboren werd, werd de zoon van David geboren. De koning van Israël. De koning van Israël. En niet zomaar de koning van de kerk. Nee, voor ons kwam, en dat staat zo mooi in vers 16, de blinkende morgenster. En Petrus zegt ook al dat als wij acht geven op het profetisch woord, dan zal die blinkende morgenster opgaan in ons hart. Nu mag die blinkende morgenster opgaan in ons hart, maar er komt een moment dat de blinkende morgenster zichtbaar op zal gaan in de nacht van deze wereld. En dan zal deze blinkende morgenster de dag aankondigen. En dan zal de zon komen, de zon der gerechtigheid, en dan zal de Heer voor Israël komen. Nog een paar dingen. Er wordt hier gesproken over mensen die binnen zijn en mensen die buiten zijn. Mensen die binnen zijn, die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Er is maar één manier om binnen te komen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Niemand komt binnen dan alleen door de Heer Jezus, door het lam van God. Hij brengt ons binnen. Maar er zijn ook mensen die buiten staan. En ik heb daar nooit goed raad mee geweten. Want dan staat er in vers 15, buiten zijn de honden. Ik denk, wat hebben die honden er nou mee te maken? Heeft een van u een idee? Buiten zijn de honden? En de poezen dan? De heidenen. Buiten zijn de heidenen. Nou, dan zijn we allemaal honden, hè? Ja, inderdaad. Ja, die vrouw die zei, ja, maar de honden die eten toch de kruimeltjes, hè?
Ja. Die noemen de heidenen toch nog honden.
Ja, ja, inderdaad. Nou, ik denk dat er, omdat er ook over tovenaars gesproken wordt en hoereerders, dat er misschien een antwoord ligt in Deuteronomium 23, als het over honden gaat. Deuteronomium 23. En misschien heeft dat juist ook een beetje te maken met de tijd waar wij vandaag in leven. Waarin je dat steeds meer ziet. Als u kijkt in vers 17 van Deuteronomium 23. Deuteronomium 23, vers 17, daar staat: er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn. Dus een prostituee. Ja, toch? Dat neem ik aan. En er zal onder de zonen van Israël geen aan ontucht gewijde man zijn. Dat is dus een mannelijke prostituee, zou ik maar zo zeggen. Ja? En dan staat er, gij zult geen hoerenloon, dat heeft te maken met de vrouwen die prostitueet zijn, of, nou daar komt het, hondengeld. En het zou best kunnen zijn dat als hier gesproken wordt buiten zijn de honden, dat het te maken heeft met mannen die zich in ontucht overgeven. Hondengeld. Ja? En ik denk dat vooral in deze tijd, waar homofilie en deze zonde meer dan ooit naar voren komt, en dat een staatssecretaris op het plein, op de Wereld AIDS-dag, op de werelddelen waar AIDS zijn, condooms aan het strooien is, denk van ja, dat is natuurlijk wel goed, maar als je AIDS uit de wereld wil helpen, dan is er iets diepers nodig. Dan moet de mens zich bekeren. Dat is veel belangrijker. Dat is de beste actie die er is. Ik weet wel, het is niet het enige, want er zijn meer oorzaken van AIDS, maar als je ziet dat de regering zich daaraan overgeeft, dan denk ik, dit is de wereld waar wij vandaag in leven. En wat dat betreft, broeders en zusters, zal de ChristenUnie daar een hele zware dobber aan krijgen als ze in de regering komen. En heeft uw gebed dan wel nodig? Dit is de tijd waar we in leven. En als daar staat de honden, dan heb ik sterke neiging om daaraan te denken. En de tovenaars, de mensen die met occulte praktijken bezig zijn. Afgelopen weekend was er ook weer zo'n paravisie geval hier in Enschede. En we moeten niet vergeten dat als in de Twentehallen die paranormale krachten bezig zijn, die paranormale krachten die houden niet op bij de muur van de Twentehallen. Want die paranormale krachten die gaan dwars overal doorheen. En je moet niet vergeten dat door die paranormale verlangens in Nederland er zo'n vreselijke, zwarte, zware wolk over Enschede kan hangen. En waarin we de bescherming van God zo nodig hebben. Paranormale krachten, hoereerders, moordenaars, afgodendienaars, mensen die leugenachtig zijn. Deze mensen die zijn buiten. De scheiding wordt heel duidelijk. De mensen die vies zijn, staat er, worden nog viezer. Maar tegelijkertijd de mensen die schoon zijn en heilig zijn. Broeders en zusters, meer dan ooit worden we opgeroepen om die heiliging serieus te nemen. Want er staat heel duidelijk in de Johannesbrief. Hij die deze hoop op hem heeft, wat staat er dan? Heiligt zich, gelijk hij rein is. En daarom staat er ook niet voor niets. De bruid heeft zich gereed gemaakt. We maken ons klaar. En dat is de belangrijkste taak nu, als we de taak intern kijken van de gemeente, dat is de belangrijke taak is, we maken ons gereed voor onze ontmoeting met de Heer Jezus. Dat is belangrijk. En daarom staat er ook de geest en de bruid, we hebben er zondag iets over mogen horen, de geest en de bruid zeggen kom. De bruid die voelt zich ook niet thuis in deze wereld. De bruid die is uitgezonden om de gemeente te zoeken. De bruid die, of de geest die zoekt de gemeente, die verwekt de gemeente. De geest die heiligt de gemeente, reinigt de gemeente, laat de gemeente groeien. Rust de gemeente toe en verlangt in de gemeente naar de wederkomst van Christus. En er staat heel duidelijk in de 2e Thessalonicense brief dat de geest en de gemeente die weerhoudende antichrist. En als de geest van God weggenomen is met de gemeente, dan zal de grote verdrukking plaatsvinden. Het laatste woord is aan de Heer Jezus. Want dan zegt hij in dat 20e vers, hij, en dan spreekt de Heer Jezus weer, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En wat daar nou achter staat, kunt u dat dan ook zeggen? Amen. Dat betekent, het zij zo. Kom, Heer Jezus. Is dat ook uw verlangen? Amen. Kom, Heer Jezus. Wat zullen er veel problemen opgelost worden? Wat zal er veel lijden voorbij zijn als de Heer Jezus terugkomt? En we voor altijd in zijn aanwezigheid mogen zijn. Mensen, dat is toch iets om naar uit te kijken. Amen, kom Heer. Dat overstijgt het mooiste wat je in je leven ooit meegemaakt hebt. En daarom zegt Johannes, de genade van de Heer Jezus zij met u allen. Amen.